herhaling van de mededelingen, gemeente. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan in beide diensten, dominee A. van der Weert. En de collecten zijn als volgt vandaag: de eerste collecte voor de kerkelijke kassen, de tweede voor de kerk. En volgende week zondag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen, gemeente, uit Psalm 66, het 8e en het 9e vers. Psalm 66, vers 8 en 9. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat is het 8e en ook het 9e vers van de 66e psalm. Met de kerk van alle eeuwen gemeente doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen wij het 6e vers van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. Die kunt u deze avond vinden in het laatste hoofdstuk van Paulus' brief aan de Galaten, Galaten 6. Galaten 6 is onze schriftlezing, maar we willen eerst belijdenis doen met de kerk van alle eeuwen van ons geloof. En daarna zingen uit Psalm 86 het zesde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeven zijn eigen werk. En als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen aan degene die hem onderwijst. Dwaalt niet. God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zodan terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. Ziet hoe grote brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. Alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit maar een nieuw schepsel. En zovelen als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts, niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Woord van de Heere, gemeente, wat deze avond in de bediening van het woord centraal mag staan, vindt u in dit gedeelte wat u gelezen is. Dat is het tweede vers van Galaten 6. Galaten 6, het tweede vers. Draagt, letterlijk staat er hetzelfde woord als vanmorgen, van de Heere Jezus, torst elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Wij willen samen bidden om de zegen van de Heere over deze dienst en heel in het bijzonder over de verkondiging van zijn heilig woord. Eeuwig, genadig en barmhartig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u aan het begin van deze dienst, omdat gij de enige ware God zijt. En omdat gij het waard zijt om geprezen en geëerd en gediend te worden. Ja, volkomen liefgehad te worden. Geef, Heere, dat dat niet alleen maar een belijdenis is die wij gemakkelijk nazeggen, maar dat dat ook in het diepst van ons hart weerklank vindt en leeft. En als dat leeft, dan moeten wij het belijden. Wat schieten we daarin schromelijk tekort? Allen die onbekeerd zijn, allen die van verre staan, maar ook al uw kinderen. Allen die een ambt bekleden in de gemeente, hij die het woord mag bedienen. Tekort, Heere, want u bent het waard om met een volkomen hart gediend en gevreesd en geëerd te worden. En ons hart, zelfs wanneer we door genade u mogen kennen, het is zo verdeeld door de kracht van de inwonende zonde. En daarom komen we tot u, allereerst met de belijdenis op onze lippen, en laat u ook mogen leven in ons hart, zo u de tekorten, de schulden, ongerechtigheden gadeslaat die er bij ons te vinden zijn, Heere. Wie zal bestaan? Dan moeten we het belijden dat u geen onrecht zou doen als u ons voorbij zou gaan. En als u ook in deze avonddienst zou zeggen, ik ga weg van u. Maar Heere, we smeken, niet pleitend op onze gerechtigheden die geen zijn, maar pleitend op uw barmhartigheden die van eeuwigheid zijn en groot zijn. O, daal neer tot ons en woon en werk met uw geest, met uw woord en met uw genade, met de genade van de Heere Jezus Christus in ons midden. En wil u de prediking van uw woord, de lezing van de schriften, psalmen die we zingen, de gebeden en de dankzegging die we uitspreken, alle dingen die in deze dienst des woords en der gebeden gebeuren, wil u het genadig zegenen, opdat zondaren tot bekering mogen komen. En Heere, laten we Wanneer we op de kansel staan of wanneer we in onze bank zitten en iets weten van de nood van ons eigen leven waaruit we verlost werden. Laten we de nood gevoelen, de last gevoelen van onbekeerden. En laat er een heilig medelijden mogen zijn met allen die ten dode wankelen buiten de gemeente en binnen de gemeente. En wil u die last zo op ons hart binden, dat er ook werkelijk lastdragers mogen zijn. Aarons en Hurs. Niet alleen voor de bediening van het woord, maar ook voor de geestelijke nood van zovelen die u in de gemeente op onze weg hebt geplaatst. Laten er ook Aarons en Hurs mogen zijn als het gaat om de prediking in deze dienst en de zondagse prediking die iedere zondag weer mag plaatsvinden. Dat de gebeden ook in de gemeente mogen vermenigvuldigen. Heere, geef uw zegen over uw woord. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we van tevoren al makkelijk onze gedachten hebben over deze of gene dienaar. Ach, dat zit zo in onze aard, in ons aller aard. Maar geef dat we lastdragers zijn. In de gebeden vooral. En ook als het gaat om de dingen die in de gemeente zijn. De dingen van de laatste periode die achter ons ligt. Periode die niet gemakkelijk was en is. U weet alle dingen, we hoeven dat niet uitdrukkelijk met naam en toenaam te benoemen. U weet dat er onder ons zijn die van ons zijn heen gegaan naar andere kerken. Verschillende kanten op. U weet dat er ook onder ons nog gevoelens zijn van pijn en verdriet. Heere, dat we met elkaar en voor elkaar elkaars lasten mogen dragen. En dan niet op een eigen gemaakte manier, maar op een geestelijke manier, zoals het in de wet van Christus staat. Daar is genade voor nodig, Heere. Maar wij pleiten, wij doen een beroep op uw genade, of u dat wilt schenken. Want alleen zo komen de dingen op hun plaats te staan. En alleen zo kunnen dingen, al zal dat misschien duren, tot een oplossing komen. En alleen zo, en dat is het allervoornaamste, wordt uw naam verheerlijkt. En alleen zo gaat er van ons en van de gemeente wat uit. En vervult alzo de wet van Christus. Wat hebben we dan nodig, Heere? Dat u in ons midden bent, in deze dienst, maar ook iedere dag weer in het midden van de gemeente. Dat u de aanwezige bent in ons leven, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zo ons te leren, met vallen en opstaan, soms met heel nadrukkelijk knikkende knieën, lastdrager te worden. Lastdrager te worden voor u. En zo de wet. Nee, niet te vervullen in de volmaakte zin van het woord, want die is vervuld door u, Heere Jezus. Maar wel achter u aan. In de weg van de wet te gaan, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, de vervuller van de heilige wet, die zijn zwakke, struikelende kerk het leert om te wandelen in de vreze des Heren. Heren, geef dat dat onder ons gevonden wordt. En als we vanavond over een diep, maar ook over een teer en gevoelig onderwerp spreken, vragen we of u ons de juiste woorden wilt geven. Juist de woorden waarin we niets afdoen van de heilige eis en de heilige vermaning die in deze woorden ligt opgesloten. En dat dat zonder aanzien des persoons mag gebeuren. Dat we ook onszelf niet mogen ontzien. Want dat doen we zo makkelijk. Ook op de preekstoel. En tegelijkertijd dat het zo mag zijn in de geest van die lastdragende borg. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. Die tot in de uiterste uren van zijn lijden een woord had voor zijn ten dode wankelende medemens. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Voor zijn door smart en door pijn getroffen moeder, vrouw zie uw zoon, lastdrager, tot het einde toe. Heere, geef ons zo te spreken en laat het tot uw eer mogen zijn en tot onderwijs en heil voor ons allen. Zegen u de gemeente, zegen u de broeders van de kerkenraad. Geef, Heere, dat nu er verschillende nieuwe broeders kort geleden als kerkenraadslid bevestigd zijn, dat ze samen mogen staan, schouder aan schouder, voor het woord van u, voor de eer van u en voor het heil van de gehele gemeente. Laat er ook voor hen veel gebed zijn en laat er meegedragen worden, ook in de gebeden, mee gestreden worden. Wil u dat ook geven in de kerken, Heren? Onze kerken die ons lief zijn. Onze kerken die ook zoveel kanten tonen, ook zo verdeeld zijn op een aantal punten. Ook op dingen waar we eigenlijk niet verdeeld over zouden moeten kunnen zijn. O God, wil u ons samenbrengen. Samenbinden. En waar dwaald wordt en geweken wordt van de leer van de waarheid en het leven der godzaligheid, wil u terugbrengen. Heere, doorwaai de hof van onze kerken met de kracht van uw geest, ontdekkend, uitbrandend, onderwijzend en vertroostend. Wil u ook het werk van de kerk zegenen, het werk naar buiten in zendingswerk, evangelisatiearbeid, in de verkondiging van uw woord onder het oude Israël, in allerlei vormen van hulpverlening. Zegen hen die in dit verband vaak op eenzame posten werken, maken en getrouw, en laten ook zij ervaren mogen dat er lastdragers, bidders zijn in de kerken thuis in Nederland. Zegen u, heel uw kerk wereldwijd. Uw kerk in de vervolging dragen we bijzonder aan u op. Laten we meedragen, Heren, wanneer er het kruis van de vervolging rust op de schouders. En laten we het beseffen dat we zo bevoorrecht zijn als we in vrijheid kunnen samenkomen. En alle middelen aan boeken, aan prediking ter beschikking hebben, zo overvloedig, terwijl zoveel kwijnende en lijdende kerken en gemeenten veel minder hebben. O, laten we die verworvenheden en die vrijheden niet misbruiken naar het vlees. Maar geef dat het ons ootmoedig mag maken. En wil u en hier en daar waar de kerk vervolgd wordt, uw koninkrijk doen komen met macht. Zegen ons wanneer we ook samengekomen zijn als mensen die Nederlanders zijn, althans zeker de meeste van ons zullen dat zijn. Heren, we dragen ons land en ons volk aan u op. We bidden of u in deze periode van vakantie, waarin heel veel tot rust lijkt te komen, aan de andere kant waar de mens bezig gehouden moet worden met allerlei manifestaties en met allerlei vormen van entertainment, of u ons bij uw woord wilt bewaren en weder wilt keren en ook in deze tijd krachtig wilt werken met uw geest. Geef wederkeer, Heere, tot u. Keer weder God der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. En die is er in Nederland, de afval, de apostasie, het verlaten van u en van uw wegen. O God wil u geven, dat wij niet overgegeven worden als land en volk. We hebben het ernaar gemaakt, maar wil u het niet doen. Denk in toorn aan het ontfermen en breng ons terug. En laat er een geest van reformatie en van vernieuwing mogen komen onder ons, onder onze kinderen en kleinkinderen. Zegen ons vorstenhuis, onze regering. Zegen u ons alle tezamen. We bidden u deze avond ook heel bijzonder, heren, voor broeder en zuster Lokker, die deze week samen hopen te vertrekken voor een periode naar Egypte. Wil u hen veilig leiden onderweg en wil u hen daar bijzonder zegenen en beschermen en bewaren, dat oude land met die oude cultuur Egypte. Het is de laatste maanden in het nieuws geweest vanwege allerlei vormen van verandering, ook van verwarring, van revolutie, van zoeken naar meer vrijheid. En we weten nog niet wat daar allemaal uit voort kan komen. En daarom is het bijzonder nodig dat ze daar beschermd en bewaard worden. Wil u het geven? En geef dat ze op uw tijd ook weer gezond en bewaard terug mogen keren. Ga u met hen mee. En gedenk hen in uw barmhartigheid. We hebben veel aan u te vragen. Laat uw woord vanavond heerschappij hebben. En laat uw woord ons ontdekkend en onderwijzend, vertroostend en bemoedigend mogen voorlichten. Laat het een lamp op onze, voor onze voet mogen zijn. En een licht voor, op ons pad. We bidden het niet om ons, maar alleen om Jezus Christus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren, gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen samen de twee versen uit Psalm 119, namelijk het 32e vers en het 49e vers, Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En het 49e vers. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we het 10e vers uit Psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. 33, het 10e vers. Geliefde gemeente, het gaat vanavond over de wet van Christus. En wat is dat voor een wet? Is dat een andere wet dan de wet die we iedere zondagmorgen in de eredienst lezen? De wet van de 10 geboden? Misschien denkt u wel, ja, dat is een andere wet. Want ik heb wel eens gehoord dat er toch nogal verschil is tussen Mozes, de wetgever van de Sinaï, en tussen Christus. Die is er wel. Ik raak er misschien nog aan in de preek. Maar de wet van de Heere Jezus Christus is geen andere wet dan de wet die God via Mozes op de berg Sinaï heeft afgekondigd. Als de Heere zegt op de Sinaï, gij, ik ben de Heere uw God, want daar begint de wet mee. Hè? Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dan heeft de Heere Jezus niets anders gezegd. En dan is deze wet de wet van de Vader, de wet van Christus. Alleen heeft de Heere Jezus Christus aan die wet die in het Oude Testament is afgekondigd wel een bijzondere toespitsing gegeven. Hij heeft het eigenlijke geheim van de wet van God klaar en helder in zijn prediking geopenbaard. En dat eigenlijke geheim, dat is volgens de woorden van de Heere Jezus zelf, dat de wet alleen maar vervuld kan worden in de weg van de liefde. Dit is het eerste en grote gebod, heeft hij gezegd. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw verstand en met al uw krachten. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan dit gebod hangt de ganse wet en de profeten, heel het Oude Testament. En daarna zal de Heere Jezus niet, en Paulus spreekt hier in zijn voetspoor, om die heilige eis van de liefde ook aan de harten van de gemeente te leggen. Dit is de wet van Christus. In zijn diepe kern, gij zult God lief hebben en gij zult uw naaste lief hebben. En zo komen we bij de woorden van onze tekst. Ik schrijf daarboven de wet van Christus en de christen. En dan letten we op drie gedachten. Allereerst, als het boze een lage list is. Want die lasten waarover het gaat, dat betekent allereerst de lasten van de boze, van de verzoeker. Dat staat vooral in vers 1, maar dat komt in het woord lasten terug. Als het boze een lage list is. In de tweede plaats, als het leven een loden last is. Want bij de lasten gaat het ook om de lasten van het leven en de lasten van de zonde. En tenslotte, als het volgen van de Heere Jezus, een lieve lust is. Want daar wordt de wet vervuld, als we door genade mogen volgen. De wet van Christus en de christen, als het boze een lage list is, als het leven een loden last is en als het volgen een lieve lust is. brief aan de Galaten. Of er zo heel veel uit de brief aan de Galaten gepreekt wordt, weet ik niet. In elk geval wordt er niet zo heel veel gepreekt uit het slotgedeelte van de brief aan de Galaten. Trouwens, in het algemeen, in onze kringen, uit de tweede helft van de brieven van Paulus, als het gaat over de vermaningen, over de concrete vermaningen voor de gemeente in de zaak van de levensheiliging, ik zeg liever nog van de praktijk der godzaligheid. Ja, daar kom je niet zoveel tegen. Hoe zou dat komen? Wel, zegt u misschien, dominee, het is belangrijk dat de grote waarheden van het woord van God vooral verkondigd worden. Dat is waar en dat mag nooit ontbreken. En een ander zegt, ja, het is vooral van belang dat de grote lijnen van het bevindelijke leven gepredikt worden. En dat is waar, dat mag niet ontbreken. En een derde zegt, hoe een zondaar tot bekering komt, dat moet in de prediking aan de orde komen. Ik zeg u, dat mag niet ontbreken. Maar lopen we in de gereformeerde gezind ook aan de rechterflank niet het gevaar dat onze Bijbels smal worden? En dat we de praktijk van het nieuwe leven in de godzaligheid wel eens wat weinig belichten? Ik stel die vraag allereerst aan mezelf als dienaar van het woord. Hoe smal is mijn Bijbel? Maar ik stel hem ook aan u, hoe smal is uw Bijbel? En de Heere bewaren ons ervoor dat we de breedte van de volle raad Gods, waartoe dit ook behoort, op de een of andere wijze zouden inkorten. Want die vermaningen van de apostel Paulus, als hij in die brief aan de Galaten, en die brief, dat is een van de allereerste, zo niet de eerste brief die Paulus geschreven heeft. Een buitengewoon scherpe en felle brief. Als Paulus daar in de grondslagen van de leer van de zaligheid, door genade alleen worden we behouden en niet door de werken der wet. Als Paulus dat scherp aan de Galaten heeft uiteengezet, dan laat hij wel zien wat dat concreet betekent voor de praktijk van het persoonlijke leven. Zowel de persoonlijke beleving in de zin van bevinding, als voor het staan in deze wereld. En dan worden zijn vermaningen heel concreet. Want wat was er bij die Galaten aan de hand? Wel, die Galaten, dat waren mensen die in Klein-Azië woonden. Mensen die oorspronkelijk ergens anders vandaan kwamen, namelijk uit het tegenwoordige Frankrijk. Het was een Keltische stam, een Gallische stam, daar komt het woord Galaten ook vandaan. Gallië is de oude naam voor Frankrijk. Een Gallische stam die ooit geëmigreerd is uit Zuid-Frankrijk naar het centrum van het tegenwoordige Klein-Azië. En daar woonden ze. Ze hadden zo hun eigen gewoonte, hun eigen cultuur. En daar was op de eerste zendingsreis van de apostel Paulus, waren daar gemeenten gesticht. En vanuit die in het zuiden van Turkije, van Klein-Azië gestichte gemeente, waren ook mensen meer naar het noorden getrokken. En die Galaten, die waren althans een deel van die Galaten tot bekering gekomen. Alleen, onder die Galaten woonden ook nogal wat mensen van Joodse komaf. Er waren in dat gebied ook nogal wat synagogen. En toen de eerste golf van het evangelie over die gebieden van Galatië gegaan was, ja, toen was uiteindelijk er een soort dwaalleer ontstaan waarbij men de Galaten eigenlijk voorschreef van: jullie zeggen wel dat je uit genade alleen door het bloed van Christus zalig bent, maar je moet de wet nog houden hoor. Joodse gewoonten werden weer ingevoerd, vooral die heidenen. En een belangrijke Joodse gewoonte die in de wet van God zo'n voorname plaats heeft, was het herinvoeren van de besnijdenis. Alsof die besnijdenis noodzakelijk zou zijn om behouden te worden. Zo werd er over gedacht. En Paulus zegt wel, die besnijdenis die is niets. Niet dat de besnijdenis helemaal waardeloos is. Maar als je denkt dat je door het houden van de ceremoniële wet van het Jodendom behouden wordt, dan ga je voor eeuwig verloren. Want het gaat om de genade, om het kruis van de Heere Jezus Christus. Nou, dan kunt u de reactie van die dwaalleraars en van de mensen die een andere mening hadden, bijna wel voorspellen. Dus, Paulus, we hoeven ons helemaal niet meer bezig te houden met de wet. Paulus is een vijand van de wet. Zo werd het letterlijk gezegd. En dan zegt Paulus, nee. En juist in zijn vermaningen komt dat terug. Hij zegt, want wie in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel. En die zal, omdat de liefde van Christus in zijn hart is uitgestort, van harte verlangen om naar de geboden van God te leven. En dan noemt hij in het vorige hoofdstuk een aantal kenmerkende trekken op van het nieuwe geestelijke leven, de vruchten van de geest. Hij zegt, als je een echt christen bent, dan sta je niet onverschillig tegenover de wet, maar dan ben je geduldig en langmoedig. Dan ben je verdraagzaam. Alle facetten van het werk van Christus door de geest in het nieuwe leven, ze passeren de revue. En dan waarschuwt hij in de woorden rondom deze tekst vooral tegen een oerzonde in de wereld, maar ook in de kerk. De oerzonde van jouw hart en van uw hart en van mijn hart. En dat is allerlei vormen van hoogmoed. Want die kwamen ook in die gemeente van de Galaten voor. Vooral van de kant van mensen die een koude wettische geest hadden. Die deden zo hun best. Ze waren zo voor de Joodse wetten en voor alle voorschriften. En hadden misschien ook nog een flinke scheut van het fariseïsme meegekregen. En als er dan iemand in de gemeente een zonde beging, dan keken ze er diep op neer. Eigenlijk met een soort innerlijke verachting. Net zoals in de gelijkenis van de Heere Jezus, de fariseer, die stond te bidden en alleen maar zichzelf stond te prijzen, verachtelijk neerkeek op die tollenaar die zelfs zijn ogen niet op durfde te heffen naar omhoog. En Paulus wordt scherp, hij zegt in vers 1 van Galaten 6, broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, als iemand ook door een schandelijke daad, want het woord wat gebruikt wordt is erg sterk, door een schandelijke daad, zeg door openlijk overspel te hebben bedreven, zeg door openlijk geld te hebben ontvreemd, of misschien wel iemand naar het leven te hebben gestaan, door openlijk te zondigen tegen een van de geboden van de Heere. Als iemand door zo'n ernstige zonde gevallen is, gij die geestelijk zijt, u die door de Heilige Geest het nieuwe leven hebt leren kennen, en ook geestelijk aanvoelingsvermogen en geestelijk onderscheidingsvermogen hebt ontvangen, brengt de zodanigen terecht met de geest der zachtmoedigheid. Dus die moet vermaand worden, terechtbrengen, daar zit vermaning in. Ja, ja, de zonde wordt hier niet goed gepraat of goedgekeurd en moet vermaand worden, maar wel in de geest van de zachtmoedigheid. En waarom moet dat gebeuren in de geest van de zachtmoedigheid met liefde? Ziende, zo zegt het slot van dat vers, op uzelf. Opdat ook gij niet verzocht wordt. Als u dat even op u in laat werken, en ik kan het maar aanstippen, dan zegt de apostel hier, veroordeel iemand die uitgegleden is en gevallen is. Niet gemakkelijk. Zoek hem terecht te brengen. Zoek hem voor de gemeente Gods, voor het koninkrijk des hemels te behouden. En doe het in de geest van zachtmoedigheid want u bent zelf ook maar zwak. U bent zelf ook tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Weet uw plaats voor de almachtige en heilige God. Wees niet hooggevoelende, maar vrees. Dat zit er allemaal in. En als hij dan in onze tekst spreekt over lasten, dan is dat allereerst de achtergrond. Lasten zijn er in ons leven, omdat wij mensen verzocht zijn en verzocht worden. Gevoelig zijn voor verzoekingen, ja dat weten we toch. Dat weten we uit het begin van de Bijbel toen Adam en Eva nog niet gezondigd hadden. Voordat de eerste ritselingen van de zonde in hun reine ziel binnendrongen, werden ze verzocht door de duivel. En ze vielen. En dat aspect van de zondeval uit Genesis 3 moet ons altijd verootmoedigen, gemeente. Wie meent te staan, denk aan Adam en Eva. Denk aan Adam en Eva. Zie toe dat hij niet vallen. Dat is een last. Want de zonde, het boze, het kwade, de Satan die sinds de zondeval zoveel macht en ruimte op deze door God geschapen wereld gekregen heeft, zal altijd proberen om te verzoeken tot het kwade. En hoe verzoekt de boze? Dat kan op allerlei manieren gebeuren. De duivel verzoekt jongelui door allerlei verkeerde verlangens in je hart te wekken. En de wereld van vandaag is vol, boordevol met alle mogelijke krachten en machten die bezig zijn via het listige netwerk van de duivel je te verstrikken. Laten we smeken en leid ons niet in verzoeking. En de duivel is bezig om via alle mogelijke vormen van dwaalleer en geestelijke verwarring. Verwarring te stichten. En de dwaalleer die 60 jaar geleden, 50 jaar geleden, voor de gereformeerde gezinten doorgaans helder was. Want de grenzen lagen klip en klaar en duidelijk. De vervaging van de grenzen tussen waar en vals heeft gemaakt dat je soms een leven lang met de Bijbel bezig geweest bent en zegt, Heer, hoe is het nou eigenlijk? Hoe is het nou eigenlijk? Want wat er op lijkt, is door de tientallen jaren die voorbij gegleden zijn, veel waziger en vager geworden dan het was en daardoor gevaarlijker geworden. En de duivel zoekt niet alleen verwarring te stichten in de leer en in de grondbeginselen van de waarheid, maar ook twist en tweedracht te veroorzaken. Dat is ook een stukje verzoeking van de boze. En daar wisten ze in die Galatische gemeente van, want het is een fabeltje, gemeente, om te denken dat in die eerste christelijke kerk na Pinksteren alles jaren, jaren, jaren vrede geweest is en geestelijke bloei geweest is. De duivel is al zo heel spoedig binnengedrongen in de kerk. Lees het begin van het boek Handelingen maar. En bijna in alle brieven moet Paulus de strijd aanbinden met de verwarring in de gemeenten en de dwaalleer in de gemeenten en de verschillende opvattingen over het leven van de gemeente. Soms als je Paulus' brieven in één ruk leest, doet u dat wel eens. Hopelijk ook biddend leest, dan slaat een schrikje om het hart. Het is me wel overkomen. Heren, er is bijna geen gemeente geweest of er was wat. En dat zit in die kracht van de verzoekende macht van de duivel. Ik heb het wel eens gezegd en misschien herinnert u het zich. Diabolos, dat is het Griekse woord voor duivel. Ons woord duivel is ervan afgeleid. Betekent eigenlijk uiteenwerper. Twistveroorzaker. En die heeft er een onheilig behagen in. Om op alle fronten van het leven, in kerken, in gemeenten, in de harten van kerkelijke leiders, twist en tweedracht te veroorzaken. Leid ons niet in verzoeking. En daarom is zo nodig dat we die waarschuwing van onze tekst ter harte nemen. Want er zit allereerst een waarschuwing in. Het boze is een lage list om ons van God af te trekken. Om ons onbekeerd te houden. Om ons tegen elkaar op te zetten. En wat moet ons dan de wet van Christus, die de lage listen van het boze gezien heeft en aan de ziel ervaren heeft, bijvoorbeeld tijdens de verzoekingen in de woestijn. Wat moet de wet van Christus ons dan tot ootmoed stemmen, want wat is die wet? Die gezindheid zij in uw lieden, schrijft Paulus in Filippenzen 2 en Petrus zegt in 1 Petrus 2 met een wat andere uitdrukking zakelijk precies hetzelfde. Die gezindheid zij in u die in Christus Jezus was. Die als zij gescholden werd, de raadsel van Caiaphas, het vloekhout van de schande, gij zijt God zo. Verlos uzelf, niet wederschot. Hij boog. Hij boog onder de last, onder de schande en de schimp die hem door anderen werd aangedaan. En ten diepste onder de schimp van de vorst der duisternis, die achter die lasterlijke woorden zit. Indien gij Gods zoon zijt, zo verlos u zelf. Gemeente, wat hebben we het nodig om door de geest van de Heere Jezus Christus te leren waken en bidden. En als er één gebed nodig is, ze zijn allemaal nodig, maar één gebed uit het allervolmaakste gebed vandaag nodig is, is het dit. En leid ons niet in verzoeking. Bevrijd ons van de last van de verzoeking. En verlos ons van de boze. Maar onze tekst zegt natuurlijk nog meer. Ook al is de allereerste achtergrond de last van de verzoekingen, waardoor mensen zich boven anderen verheffen. De apostel weet ook dat in die Galatische gemeente er andere dingen spelen. Je zou kunnen denken, dat doen sommige uitleggers, aan de armoede die daar heerste. Het is een ruw land, weinig vruchtbaar waar ze woonden. En we weten uit allerlei bronnen dat er sociale armoede was. En sommige uitleggers zeggen wel, die mensen hebben een lastig, een zwaar leven. Ze staan aan de rand van de armoedegrens. Ze moeten geholpen worden. Paulus zou zinspelen op een collecte, zoals hij dat wel meer doet in andere brieven. Dat zou kunnen zijn. En laten we het ook voor onszelf maar niet vergeten, als de Heere ons rijk gezegend heeft in materieel opzicht, dat we de lasten van hen in de wereld, kerk of in arme gebieden helpen verlichten, draagt elkanders last. Maar ik denk toch dat de apostel toch in dit verband vooral aan andere dingen gedacht heeft. Waaraan? Ik noem een aantal dingen zonder volledig te kunnen zijn. Ik hoop dat u van de week nog een poosje over dat woord lasten nadenkt. Dat zijn in feite alle lasten van het leven. We hebben het vanmorgen over ziekten en over lijden gehad. Ik hoef dat niet weer op te halen. Maar er leefden natuurlijk ook in die gemeente van Galatië mensen die een moeilijke weg hadden te gaan, weduwen en wezen. Mensen met pijn en verdriet, mensen met ziekten. En Paulus roept de gelovigen uit de Galaten op, wees een lastdrager. En wat bedoelt hij met draagt elkanders last? De levenslasten. Daar bedoelt hij allereerst mee dat het hart van een kind van God een medelijdend hart dient te zijn. U kent allemaal het woord sympathie. Ook dat is eigenlijk een Grieks woord. Sympathie is heel letterlijk vertaald medelijden. En dan vooral medevoelen. En het dragen van elkanders lasten betekent voel elkaars lasten mee. Zoek ze mee te dragen. Nee, wij moeten niet denken dat we de lasten van anderen kunnen overnemen. Staat ook in het 5e vers van dit hoofdstuk, ieder zal zijn eigen pak dragen. Wij dragen onze eigen levenslast en onze eigen levensweg mee. Maar toch, ook al hebben we zo onze eigen dingen, heb oog voor de moeite en de zorgen van een ander. En draag ze mee. Hoe meedragen? Ik noem twee dingen, waarvan het tweede het belangrijkste is en daar zal ik ook het meeste over zeggen. Door mee te leven en mee te voelen. Het is altijd zo geweest, gemeente, en ik hoop dat het nog zo is, dat in dagen van ziekte en van verdriet er hier in de gemeente van Middelharnis erg meegeleefd werd. Toen ik uw dominee nog was en ik kwam in de ziekenhuizen, dan ging ik altijd even naar de zusterpost toe en dan vroeg ik, ik wil graag bij die en die op bezoek, kan dat? Oh ja, waar ligt ze ook alweer, waar ligt ze ook al in? Ik zeg, daar waar de meeste kaarten hangen. Daar waar de meeste kaarten hangen. Dat was bijna altijd zo. En dat heeft mij en vele zieken, ook degene onder u die al weggenomen zijn, altijd heel erg goed gedaan. En dat is alleen nog maar een kaartje. Klein teken, druppel, als er lasten zijn. Maar dat kan ook verder gaan. Hè? Wat is het een zegen als je onderweg in lijden, in verdriet, iemand tegenkomt in wie je ineens iets herkent. Een weduwnaar, een oude weduwnaar die bij een jonge weduwe op bezoek komt en die bijna niets zegt. Maar de weduwe zei na het bezoek, die man begreep me. Want hij weet wat het is. Dan heb je niet veel woorden nodig. Dat is meeleven. Maar het tweede, en dat is minstens zo belangrijk, ik durf wel te zeggen op grond van de schriften, eigenlijk nog belangrijker, al mag je het niet van het eerste losmaken, dat is bidden. Naar mijn diepe overtuiging, als Paulus zegt, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Hoe heeft Christus zijn last gedragen? De last van zijn lijden. We komen hem in het begin van zijn ambtelijke werk hier op aarde tegen. En Jezus op een berg bad. En hoe is hij gestorven? Biddend gestorven. Vader, vergeef het hun. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Lastdrager zijn is voor elkaar bidden. Draagt u elkaars lasten, draag jij elkaars lasten, draag ik elkaar de lasten van de ander. U vraagt misschien, wat bedoelt u? Nou, maar concreet. Wanneer hebt u het laatst uw knieën gebogen voor uw onbekeerde buurman? Nou, maar die man heeft helemaal geen last. Die knikt meewarig als die me in nette zondagse kleren weg ziet gaan. Oh nee, nooit gezien dat uw buurman de last heeft van een onverzoend leven. En dat zijn toekomst is in de eeuwige duisternis als hij zich niet bekeert. Wanneer hebt u de laatste keer de last gevoeld van het feit dat uw kinderen de Heere niet kennen? Ja, maar dominee, ze mogen ook wel een beetje jong zijn in deze wereld. Ja, dat mogen ze. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Zo mogen ze jong zijn. Maar ligt u er nooit van wakker dat die jongen van 16 soms zo schamper kan spreken over de dingen van de Heere? Gemeente, kennen we nog vandaag? En ik heb de vraag van de week heel serieus aan mezelf gesteld. Kennen we vandaag het medelijden met onbekeerde mensen om ons heen als we de Heere vrezen? En misschien scherper nog, kennen we het medelijden met de last van de onbekeerdheid en de onbekeerlijkheid van onszelf als we nog vreemdeling zijn van God? En zijn we voor elkaar, Aarons en Hurs, oh God, die man naast me in de kerk. Voor de dienst heb ik nog zo fijn met hem zitten praten over van alles en nog wat. Maar hij heeft me wel eens eerlijk toevertrouwd. Ik ken de Heere niet. Heere, wil u hem bekeren? Dat is elkaars last te dragen. Open u haar ogen. En u mag het zeker van uw ambtsdragers verwachten. En als God, naar wat ik van harte hoop, u weer een nieuwe predikant geeft verwachten. Dat hij zo uw lasten draagt en opdraagt aan de troon van de genade. We kunnen ook nog een stapje verder gaan en denken aan geestelijke lasten die er kunnen zijn. Innerlijke strijdpunten. Het kan zo zijn dat u de Heere mag vrezen en dat u iemand in de gemeente kent met wie u veel optrekt. Die op het ogenblik diep in het duister gaat. Vroeger hoorde je daar vaak over. Hè? Dat het ene kind van God soms in dezelfde gemeente in gebed ging voor een ander. Omdat die ander het zo moeilijk had. Het is mij wel eens overkomen dat een predikant die al niet meer leeft tegen me zei: jongen, is er wat? Is er wat? Want ik kan je mijn gebeden niet kwijtraken. En er was wat. Ik liep ergens mee. Wat een zegen als je dat overkomt. Hè. Dat is bijbels hoor. Dat je gebed hebt voor elkaar. En dat ook zoekt voor elkaar. Dat als je een jonger iemand spreekt die zo graag meer wil weten over de dingen van de Heere. En staat naar meer vastheid. Naar meer godskennis en zelfkennis en Christuskennis. Probeert de weg te wijzen, maar vooral je knieën te buigen. Draagt elkanders lasten. En dan misschien gevoelig in de situatie waarin wij als gemeente verkeren. Ik zeg wij, want ik ben uw emeritus predikant, dus ik hoor er nog een beetje bij. En dat van harte. Dragen we elkaars lasten ook als we het niet met elkaar eens zijn. Dragen we elkaars lasten ook als we misschien heel veel moeite met die anderen gehad hebben. En dan bedoel ik niet, gemeente, dat we alles maar moeten nemen en dat we alles maar over zijn kant moeten laten gaan. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik zal u één kleine geschiedenis vertellen die waar gebeurd is. Een jong predikant stond in een gemeente. En die jonge predikant was iemand die de Heere vreesde en die krachtig geroepen was tot zijn dienst. Die goed wist wat de Heere in zijn eigen leven gedaan had en voor de waarheid stond, pal stond. Hij had twee leden in de gemeente die het hem bar moeilijk maakten. die het ook helemaal niet met hem eens willen. Het moest allemaal anders, allemaal lichter, allemaal wat vrolijker, allemaal. Nou, vult u het maar in, u kunt het zich wel voorstellen. En daar vielen wel eens bittere woorden. Bittere woorden over die twee mannen. Totdat hij op een gegeven ogenblik bij een oude ouderling kwam. Een wijs man, een man geoefend in de vreze Gods. En weet u wat die oude ouderling tegen die jonge dominee zei? Dominee, ik loop zo met die twee broeders. Ik moet iedere dag voor hen bidden. Dat hun ogen open gaan. En dat ze tot inzicht komen. En weet u wat ik nu hoop voor u? Het zal best moeilijk zijn, want ik ken ze al veel langer dan u. En ik ken hun vaders en hun grootvaders. En weet wat er voor karaktertrekken door die familie lopen. Nou. Dat u het echt aan de Heere over mag geven. Nou, die dominee, die schokschouderde, die was het daar op dat moment helemaal nog niet mee eens. Weet u wat er gebeurde? Op het gebed van die oude broeder wordt eerst de een in het hart gegrepen en vervolgens de ander. En het zijn twee steunpilaren van de kerk geworden, 70 jaar geleden gebeurd. Steunpilaren van de kerk en ze hebben schouder aan schouder met een toen wat oudere dominee mogen werken. En nou de lessen. Want de jonge dominee heeft er ook wel van geleerd. Soms plaatst de Heere een moeilijke man, een moeilijke vrouw op je weg. Om je te oefenen in nederigheid. En afhankelijkheid. En de godsvrucht draagt elkanders last. Als u eerlijk bent en als ik eerlijk ben, wat zijn we vaak ver vanaf. Heere, zegt de oude rijm, u weet het, in Zeeland wordt hij nog wel gezongen. Geen groter goed gij mij geven kunt dan dat gij mij maakt nederig en klein. En dan echt in de beoefening. Want dan gaat Gods kerk lijken op de zaligmaker. En dat is het laatste stukje. En ik haast me om dat ook vanuit de schriften duidelijk te maken. Draagt elkanders last en vervult alzo de wet van Christus. Kan dat eigenlijk wel? Want Christus heeft toch de wet vervuld en daar hoeft toch niets meer bij? Paulus zegt toch juist in de brief aan de Galaten dat hij nergens anders in zal roemen dan in het kruis van de Heere Jezus Christus, waardoor de wereld aan hem gekruisigd is en hij aan de wereld. Ja, inderdaad, het werk van de Heere Jezus is volmaakt. En Christus heeft de wet gehouden en de wet vervuld tot de laatste punt en komma van de woorden van de wet toe. Daar hoeft niets van u meer bij en daar hoeft Godezijdank ook niks van mij meer bij. Maar hoe kan dat dan staan? Vervult alzo de wet van Christus. Dat is niet vervullen van de wet, het houden van de geboden, om zo de zaligheid te verdienen. Dat dachten die dwaalleraar. Maar weet u, die wet die door de Heere Jezus vervuld is, die gaat een kind van God nou in zekere zin, en dat moet u erbij hebben, ook vervullen. Hoe? Wel, laten we eens letten op de Heere Jezus. Hij gaat de weg van een lastdrager. Hij neemt de last van zonde van een Simon Petrus op en legt ze op zijn schouders. Hij neemt de last van zonde van een Maria van Magdala op en legt ze op zijn schouders. Hij neemt de last van heel de schuldenberg van zijn kerk op zich en torst ze, draagt ze. Vanmorgen hebben we iets van gezien. Jezus neemt de last van een ander over. Zo kan een kind van God nooit de last van een ander overnemen. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. Maar wel als ze nou door de genade van de Heere Jezus Christus hem lief krijgen. En let erop, gemeente, dat is de vrucht van het genadewerk van God. Dat de liefde van God wordt uitgestort in je hart. En dan krijg je in beginsel God lief boven alles en je naaste als jezelf. En ook heel persoonlijk, als het ontdekkende licht van de Heilige Geest gaat werken in je hart. Zondag 2 van de Heidelberger Catechismus. Wat ontdek je dan? Ja, dominee, dan ontdek je je zonde. Dan ontdek je dat je tegen de wet van God hebt gezondigd, zeker. Maar is dat alles? Is dat het diepste? Dan ontdek je dat je de God die het nou zo waard is om lief gehad te worden, nog nooit echt lief gehad hebt. Want dat is de kern van zondag 2. Dat de liefdeseis van God op je hart gebonden wordt. En dat je in het licht van de liefdeseis van God moet zeggen, Heere, u bent het eeuwig waard om gediend te worden, maar ik heb u nog nooit lief gehad. Dat is de ernst van de zonde, de pit van de zonde. En daartegenover, als God zijn liefde uitstort in je hart, dan ga je hem lief hebben. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijne sterkte. En dan ga je de Heere Jezus lief krijgen, als hij zich aan je hart openbaart in zijn middelaarsbediening. Als hij laat zien wie hij is en wie hij blijft. Voor alles verbeurd hebbende zondaren. Als hij ze opzoekt en uit de nood en dood verlost. Dan zijn er ogenblikken dat het zingt in het hart. Hem heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. En als dat gebeurd is, dan wordt je hart veranderd. Dan ga je niet alleen God lief krijgen, maar ook je naaste lief krijgen. Want de liefde, zegt Paulus in Romeinen 13 vers 7, is de vervulling van de wet. Dan ga je de ander uitnemender achten dan jezelf. Dan krijg je medelijdend hart met onbekeerden. Dan zoek je de geestelijke vrede en het geestelijke welzijn. Niet zonder de waarheid, want dat kan niet. Want die waarheid heb je lief. En die staat boven alles. Maar vanuit de waarheid van de schriften. Langmoedig. En zachtmoedig. En dan ga je de voetstappen drukken van die Heere Jezus. En zo in zekere zin vervult zijn wet. Want wat is de wet van de Heere Jezus? Daar begon ik mee. Dat is geen andere wet dan de wet van de 10 geboden. Maar wel een wet met een toespitsing. Wat is die toespitsing? Leest u het maar na in het slot van Johannes 13. Jezus in de avondmaalzaal. Een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt. En hieraan zult gij kennen dat gij mijn discipelen zijt. Dat gij elkander lief hebt. En dat staat er zonder dat er precies gezegd wordt wie je lief moet hebben. Misschien heeft Petrus zijn momenten gehad dat hij niet zo goed met Bartolomeus door één deur kon. Maar Jezus zegt: dit gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Misschien vond Thomas Johannes wel veel te zachtmoedig. Die neemt het altijd maar zo makkelijk, heeft het maar over de liefde. Maar ik zit vol met twijfel. Dit gebod geef ik u. dat gij elkander lief hebt. En zo gaat Gods kerk lijken op de Heere Jezus. En de wet van Christus vervullen. Dragende elkaars lasten, verdragende elkaars zondige neigingen, elkaars bitse woorden zonder ze goed te keuren. Maar in het besef dat we allen van één lap gescheurd zijn, zondaren zijn en nooit reden hebben om onszelf te verheffen. Want dat is het toch, gemeente. Wat kenmerkend is uiteindelijk voor de gemeente van Christus. Dat ze zijn beeld vertonen. We zingen het soms. En studenten zeggen het in de bede aan het eind van de dienst. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En was het beeld van Christus. Was de wet van Christus. Dit dat hij zijn God hartelijk lief had. En uit liefde voor zijn vader. Alle lasten, alle schande. Alle zonde die op hem gelegd werd verdroeg. Want de hoogste vorm van liefde is liefde als offer. Liefde waarvan Paulus ergens zegt, ik zoek niet het mijne, maar ik zoek het uwe. Zo was de Heere Jezus. En ik weet het, gemeente, ik zeg het ook met nadruk. Geen mens, zelfs niet de meest geoefende van Gods kinderen uit de kerk van alle eeuwen die hier geleefd heeft, zal ooit echt op Jezus Christus ten volle kunnen gelijken. Het is altijd maar een flauwe schaduw, maar toch zijn voetstappen drukken. Kent u er iets van in uw leven? Misschien denkt u wel dat de preek vanavond toch wel een beetje erg op het terrein van de heiligmaking ligt. Van het nieuwe leven, maar is dat dan niet nodig? God zegt toch, wees heilig. Want ik ben heilig. En is hij het niet waard? Laten we tot onszelf inkeren. En laten we ons twee vragen stellen. En met die vraag mag u en mag jij naar huis gaan. Ik ga er ook mee naar huis. De eerste is: kennen we deze Heere Jezus Christus? Zijn we geborgen in hem? Of is de last van uw onbekeerde en onverzoende leven nog onverminderd aanwezig? Dan zou ik het oude gezang citeren. En je kan op sommige gedeelten van dat gezang wel kritiek hebben, maar dit woordje is wel waar. Ga zo niet alleen door het leven. Die last van het onbekeerde leven is u te zwaar. Maar laat hij uw sterkte worden. Voordat het te laat is. En als we op alle mogelijke manieren, dat is het tweede punt. Met levenslasten, met kerkelijke lasten. En met persoonlijke lasten in aanraking komen. Laat ook hij uw sterkte wezen. Want dat zegt de Bijbel eerst. Als u met lasten topt van eenzaamheid, van moeite, verdriet, van zonde, schuld of geestelijke aanvechting, zoek het bij hem. 1 Petrus 5, vers 7. Werpt al uw lasten, al uw bekommernissen op hem. Want de grote lastdrager zorgt voor u. Letterlijk staat er in het Grieks. Hij gaat u ter harte. Maar dan ook vanuit dat beginsel. Hij gaat u ter harte. Zullen alle echte kinderen van God zeggen. Ja, Heer. Leer me dat maar. Leer me dat als ambtsdrager. Leer me dat als dominee en oefen me daarin. Leer me dat als gemeentelid. Om nou voor de armen en armen te zijn. En met de moede en rechte woord de rechte tijd te spreken. Om een lastdrager te zijn. En vooral om een lastdrager te zijn, een bidder te zijn voor de kerk des Heren. En dan zul je eindigen in hem. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Amen. Eindigen met dankzegging, gemeente. Dank, Heere, voor uw woord. Laat het zo ook ontvangen zijn. Woorden van u, die ons alle onze plaats wijzen, vermanen, maar die ons ook de weg wijzen. Leid ons op die weg, Heere. Plaats u ons op het rechte spoor, en dat is het spoor achter de Heere Jezus aan, hem te volgen. Indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op. En volgen mij, zo worden we lastdragers achter de Heere Jezus. En ook dragers van elkaars lasten. Om elkaar tot een hand en tot een voet te zijn. Heere, geef dat dat woord gezegend mag worden voor ons allen. Wil u geven dat het woord van deze dag mee mag gaan? Het is wanneer we naar onszelf zien in alle gebrek gebracht, dat weet u. Maar het was toch uw woord. Ik wil er zo ook het zegel op zetten. En alles wat in spreken of luisteren, niet aan de maat van uw heilige wil kon voldoen, wil u het verzoenen en bedekken door het bloed van het lam. Wil u met de gemeente zijn, wijs u haar de weg ook voor de toekomst. Zegen de broeders van de kerkenraad. Ga ook met ons. En als onze wegen scheiden, scheid u niet van ons, maar ga met ons mee. Bekerend en vernieuwend, onderwijzend en opbeurend, vertroostend en corrigerend, dieper ontdekkend en ook verder leidend in de kennis en de genade van de Heere Jezus. Ga met ons mee om Christus wil. Amen. Psalm 133, het tweede en het derde vers vormen onze slotzang. Uiteen in vrede en draagt die zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.